zijn.
Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor het orgelfonds. Maandagavond is er gelegenheid voor muntuitgifte in de consistorie. De jonge lidmatenkring zal deze week op donderdag 6 oktober plaatsvinden om 7:45 in de pastorie. Vrijdagavond zal de eerste belijdeniscategorisatie worden gehouden om 7:30 in de pastorie. Eerste huwelijksafkondiging van Hendrikus Johannes Smelt en Jacoba Aartje van 't Hul. Hun huwelijk zal bevestigd worden op donderdag 13 oktober om 14:45 in ons kerkgebouw. Dit zo de Heere wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 75, het 4e vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn, God is rechter die het beslist, die als aller oppervoogd, dees vernedert, dien verhoogt. 75 vers 4. En diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. En daarna openen wij Gods woord in het boek Esther en lezen met elkaar hoofdstuk 6. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 19, vers 7. En daarna lezen wij Esther 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Esther 6. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En zij werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven dat Bigthana en Tersa, twee kamerlingen des konings uit de dorpelwachters, die de hand des zochten ter gelegene tijd aan de koning Ahasveros. Toen zeide de koning, wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? En de jongelingen des konings, zijn dienaars, zeiden, aan hem is niets gedaan. Toen zeide de koning, wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen in het buitenvoorhof van het huis des konings, om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg, die hij hem had doen bereiden. En des konings jongelingen zeiden tot hem, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning dat hij inkomen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning, wat zal men met die man doen, tot wien eer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart, tot wien heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? Toen zeide Haman tot de koning, de man tot wien eer de koning een welbehagen heeft. Zo zal men de koninklijke kleed brengen, dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard waarop de koning pleegt te rijden, en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings, van de grote heren. En men zal ten dienman aantrekken, tot wien eer de koning een welbehagen heeft. En men zal hem op dat paard doen rijden door de straten der stad. En men zal voor hem roepen, alzo zal men dien man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechai de Jood alzo, die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat hij gesproken heeft. En Haman nam dat kleed en dat paard en trok het kleed Mordechai aan en deed hem rijden door de straten der stad en hij riep voor hem, alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai weder tot de poort des konings, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En Haman vertelde het zijn huisvrouw Seres en al zijn vrienden, al wat hem wedervaren was. Toen zeiden hem zijn wijzen en Seres zijn huisvrouw, indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij zult, begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Toen zij nog met hem spraken, zo kwamen des konings kamerlingen nabij en zij haasten Haman tot de maaltijd te brengen, die Esther bereid had.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking en ik lees u daarvan vers 10 tot en met 12 nog één keer voor. Esther 6, versen 10 tot en met 12. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard en gelijk als gij gesproken hebt en doe Mordechai de Jood alzo. die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechai aan, en deed hem rijden door de straten der stad, en riep voor hem, alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over het woord en de bediening van het sacrament, en willen dankzegging doen voor broeder A. van Apelo, die gehoord heeft dat hij binnenkort naar de Vogellanden mag worden overgeplaatst om te gaan revalideren. We mogen elke keer weer tekenen zien van vooruitgang. We willen ook aan de Heere opdragen onze oude zuster Junte Vosselman, die zeer verzwakt is en naast zich laat aanzien binnenkort zal sterven. Laat ons bidden. Heere, zo naderen wij voor uw heilige aangezicht op deze zondag. De deuren van uw huis mochten openstaan en uw woord ligt geopend op de preekstoel. En we zijn hier gekomen om naar u te luisteren. Want u komt door middel van uw woord tot ons allemaal. Tot onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen en allen zoals we vanmorgen hier zijn samengekomen. En ook tot degenen die thuis met ons mee mogen luisteren. Want uw woord zegt het, ik heb een woord tot u. Daar bent u, Heere. En dan daalt u zo laag af tot zondige mensen die verloren liggen. Om hen te laten weten dat ze verloren liggen, maar dat er nog behoud is, dat er nog verlossing is, dat er nog een mogelijkheid is om zalig te worden. En dat door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En Heere, wilt u dan het woord wat deze morgen gepredikt mag worden, wilt u dat zegenen aan ons aller hart? U weet wie nog onbekeerd is, zou u ze willen grijpen, o God? Want het kan zomaar afgelopen zijn. Dat zal ook in de geschiedenis naar voren komen, want voor Haman duurde het nog maar een paar uren. En toen was hij in de eeuwigheid. Dat wij er diep van doordrongen mogen zijn, de dood wenkt ieder uur. En dan moeten wij bereid zijn. En de mogelijkheid om bereid te kunnen zijn wordt ook gepredikt, want die ligt in de Heer Jezus Christus en in zijn bloed. En dan daalt u vanmorgen niet alleen af tot de gemeente met de prediking van het woord, maar daalt u ook nog af met het zichtbaar evangelie door het sacrament van de heilige doop. Want straks zal de kleine Floris worden gedoopt. En dat heeft niet alleen betekenis voor deze kleine jongen, maar tegelijkertijd voor heel de gemeente. Want door die enkele druppels van het water wat op het voorhoofd van deze jongen wordt besprenkeld, worden wij allemaal bekendgemaakt met onze werkelijkheid, namelijk dat het de onreinheid van onze ziel aanwijst. O God, we zijn zo onrein, zo onrein, zo vuil van de zonde. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op ons. Maar datzelfde water predikt nu ook het middel om van die onreinheid verlost te kunnen worden. En dat is het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En Heere, wilt u zelf plaatsmaken in ons hart voor dat bloed? Want wij kunnen niet buiten dat bloed. O, wat zou het een wonder zijn als we die bloedfontein eens mogen ontdekken, die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En ja, dat we mogen leren vluchten tot die bloedfontein om gewassen te mogen worden in dat bloed. En het is uw liefste werk, o Heere, om een zondaar te reinigen van al zijn ongerechtigheden. Omdat uw Zoon een volbracht werk, een volbracht offer bracht. Een volmaakt offer. Daar hoefde niks meer bij en daar kon niks meer bij. En op grond van dat offer wil u zondaren zalig maken. Wilt u het uitwerken in ons hart, Heere? Gedenk degenen die daarnaar uitzien. Wilt u ze dichterbij brengen, Heere? En dat het bloed mag druppelen in hun ziel. Gedenk degenen die er iets van mogen kennen. Dat ze opnieuw bepaald mogen worden. en bij die grote rijkdom die ze van u hebben gekregen, en als er in ons midden zijn, waar alles zo aangevochten wordt, waar alles zo donker is geworden, o, dat ze ook door het sacrament versterkt mogen worden en door de prediking van het woord onderwijs mogen krijgen. Zou u dan zo in ons midden willen zijn als een die dient? En dan dragen we ook Freek en Gonnelies aan u op, die straks hun ja-woord zullen geven voor uw heilig aangezicht. Ze worden geroepen hun kleine jongen op te voeden in de vreze des Heren. Dat is voor hen en voor alle ouders in ons midden een onmogelijke taak. Maar Heere, u wilt toch zelf de wijsheid schenken. U wilt toch tot hulp en bijstand zijn. Ja, u zegt het elke keer weer, vrees niet, ik help u. O, dat we dat elke keer weer mogen ondervinden, ook in de opvoeding van onze kinderen. Wilt u zelf dan maar geven dat ze hun ja-woord waar mogen maken door uw genade. Ja, gedenk alle ouders in ons midden die opnieuw bij dat ja-woord worden bepaald. Maar ook degenen die nooit zulk een ja-woord hebben kunnen uitspreken, omdat ze geen kinderen hebben. U weet wat dat betekent. Wees ook met diegenen die een kind in het graf hebben liggen, die een kind verloren hebben. Of die ouders en die grootouders die kinderen zien die andere wegen zijn gegaan. O Heere, zou u ze weer terug willen brengen onder de band van uw verbond. U bent toch God de Almachtige. Gedenk ook alle anderen die in ons midden, die in blijde verwachting mogen zijn. Geef dat op uw tijd en wijze het kind geboren mag worden. En zo dragen we elkaar aan u op, Heren, ook met alle zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. U kent de bedroefden, u kent ook de ernstig zieken, u kent ook degene die met psychische zwakte te kampen hebben, wilt u zich over hen ontfermen. We dragen in het bijzonder onze oude zuster op die in het ziekenhuis ligt, onze oude zuster Junte. En naar het zich laat aanzien zal het einde van haar leven komen. En Heer, u weet hoe het in haar hart ligt. U weet hoe zij roept tot u. U weet hoe zij zucht tot u. Zou u zich niet willen onbetuigd willen laten? En zou u willen spreken tot haar ziel? En ook bij het naderen van de dood bij haar willen wezen, Heer. En laat het een roepstem zijn voor ons allen, want we moeten allemaal sterven. Ik wil u ook hartelijk danken, Heere, voor datgene wat u tot hiertoe hebt gegeven in het leven van aard. Steeds weer mogen wij dingen bemerken dat u van hem afweet. En dat er enige voortgang mag zijn, zo zelfs dat hij binnenkort naar de vogellanden mag zijn. En dat hij ook in de achterliggende week voor het eerst weer buiten is geweest. Ja, dat hij zelfs tussen twee verpleegsters in enkele stappen op de gang heeft gelopen. Ach, het zijn misschien van die gewone dingen, maar het zijn wonderen, grote wonderen. En dat wilt u ook nog betonen, want u komt met roepstemmen in de gemeente. En tegelijkertijd laat u weten dat u een almachtig God bent. En dat u de gebeden die er liggen wil verhoren. Zou u dan verder met hem op willen trekken, Heere? En ook Bertha en de kinderen en allen die hem lief en dierbaar zijn, willen gedenken. En dat onze gebeden niet zullen ophouden voor hem en allen die in moeilijke wegen door het leven moeten. Heere, wilt u zo in ons midden zijn als een die dient. Houd de Satan op een afstand. En dat het nog een goed uur in uw huis zou mogen zijn, dat vragen wij uit louter genade om de verdienste van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop en gaan luisteren naar het onderwijs wat wij van de Kerk der Reformatie hebben gekregen in het doopsformulier. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen wil, en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat vinden in Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een instelling van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat jullie al zo gezind zijn, zult u van uwentwegen hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader, dokter, wat is hier op uw antwoord? Moeder, dokter. Ik wil jullie de woorden meegeven uit 1 Samuel 3, het 9e vers, de middelste woorden, waar wij de jonge Samuel horen zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het gebeurde in de nacht. En we zullen straks in de prediking ook over de nacht gaan horen. Het gebeurde in de nacht dat Samuel gewekt werd door de Heere. Want de Heere wilde hem wat zeggen. De Heere wilde hem wat bekend maken. Zo wil de Heere jullie ook wat bekend maken. En dan heel bijzonder in dit moment, als het gaat om de betekenis van de heilige doop en de betekenis van de opvoeding van jullie Floris, wat jullie moeten gaan doen. Kun je zelf niet. Daar heb je gevouwen handen voor nodig en daar heb je een open woord bij nodig. Want wij hebben de wijsheid niet, maar de Heere wil het geven. En dat gaat spreken. Hij gaat het woord openen om jullie leiding te geven, om ook Floris te mogen opvoeden, om ook Floris bekend te maken waarom hij gedoopt is en wat de betekenis is van de heilige doop. Dat hij een zondaar is, dat hij gewassen moet worden in het bloed van de Heere Jezus. Zo komt de Heere dus met onderwijs tot jullie en dan hoop ik dat jullie net als Samuel deze gestalte elke keer weer als vader en moeder mogen hebben. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Ik weet het niet, Heere. Ik weet niet hoe ik mijn kind moet opvoeden. Maar u vraagt het wel van ons. En we hebben het u beloofd, o God, in het uur van onze doop. Maar wil u dan onderwijs geven hoe dat moet? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan wil de Heere spreken. Dan wil de Heere de weg wijzen. Echt waar. Dan denk ik jullie trouwtekst: vrees niet, ik help u. Dat geldt ook voor de opvoeding van jullie kinderen. En dan wil de Heere het heel kort samenvatten. Dan zegt hij: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. De kleine Floris weet helemaal nog niet wat dat is. Hij weet helemaal nog niet dat de Heere er is. Maar de Heere weet wel dat hij er is. En dat blijkt zo dadelijk. Dat hij het kind als het ware al aanraakt. Maar jullie weten wel dat Floris er is. Breng jullie Floris dan maar aan de genadetroon van God. Met de woorden van Samuel: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Wij gaan u samen zingen uit Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dan wordt het kind binnengedragen, daarna zullen wij Floris dopen. En na het dopen zingen wij voor zover mogelijk staande dat zeren zegen op uw daal. Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopbediening met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heer Jezus Christus was en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden, en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit Psalm 3, vers 3 en 4. Ik lag en sliep gerust van zeren trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. En het vierde vers, sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. 3, vers 3 en 4. Zingen wij Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Geliefde gemeente, we hebben gehoord een aantal weken geleden hoe koningin Esther tot koning Ahasveros is gegaan met de belijdenis: kom ik om, dan kom ik om. En wat is het voor haar meegevallen, want koning Ahasveros die reikte haar de gouden scepter toe. Dat was voor haar genade. En ongetwijfeld heeft ze dat ook zo ervaren. Ze hoefde niet te sterven, want dat had gekund, maar ze mocht blijven leven. Ja, ze kreeg zelfs permissie om aan de koning te vertellen waarom ze tot hem gekomen was, wat er op haar hart lag. Ze mocht zelfs alles van hem vragen, tot de helft van het koninkrijk toe. En toch deed ze dat niet, toen ze daar voor de troon stond, met al die andere dienaren eromheen. Nee, zij voelde wel aan dat er een betere gelegenheid zou moeten zijn. Zij moest daarvoor alleen zijn met Ahasveros en met Haman erbij. En vandaar dat wij hoorden dat zij de koning heeft uitgenodigd voor een maaltijd met z'n drieën. En het heeft ook plaatsgevonden. En terwijl ze daar met z'n drieën aan de maaltijd zaten, toen kreeg ze de gelegenheid om haar nood tot de koning en Haman erbij uit te spreken. Maar het ging niet. Op een onzichtbare wijze werd zij tegengehouden. Ze mocht het nog niet zeggen. Ja, het moment zou wel komen, maar nu nog niet. En daarom werd ze gedrongen om nog een keer te vragen of Ahasveros samen met Haman de andere dag naar de eetzaal van haar paleis zou komen om opnieuw met haar te eten. En zo zijn ze na die eerste maaltijd uit elkaar gegaan. Esther wellicht met de vraag in haar hart: hoe komt het nou toch dat ik mijn hart niet heb kunnen uitstorten? Hoe komt het nou toch dat ik tegengehouden werd om de grote nood en de dood van het volk der Joden bij de koning bekend te maken? En Ahasveros is naar zijn eigen vertrekken gegaan, ook mogelijk met de vraag: wat bezielt Esther toch? Wat is er toch met haar? Waarom doet ze nou toch zo geheimzinnig om weer een maaltijd met mij en Haman te hebben? En Haman, die was een en al trots. Het kon niet beter. Welk een eer is hem te beurt gevallen. Vandaag gegeten met de koning en de koningin. En morgen weer. Ja, toen hebben we ook nog gehoord dat er even een zwarte schaduw viel. Over zijn hoogmoed en eer. Toen hij daar in dat poortgebouw die vervelende Jood zag zitten. Die nog steeds weigerde om hem goddelijke eer te bewijzen. Maar toen hij dat thuis verteld had. En zijn vrouw met dat advies kwam. Joh, maak een galg. En vraag morgen aan de koning of je Mordechai daaraan mag vasthechten. Toen heeft hij het uit laten voeren. En kon hij in een rustige slaap de nacht doorbrengen. Nog één nacht. Maar wat voor een nacht. Het werd een slapeloze nacht voor koning Ahasveros. En die slapeloze nacht was helemaal naar de raad en voorkennis van God. Want God regeert en zal zijn almacht tonen. Wij schrijven als thema boven de preek. Een slapeloze nacht. Drie gedachten. De ontdekking door Ahasveros. De beloning voor Mordechai. En de val van Haman. Een slapeloze nacht. De ontdekking door Ahasveros. De beloning voor Mordechai en de val van Haman. Ja, gemeente, de nacht is gekomen over de grote stad Susan, ook over het paleis. En velen zullen die nacht in slaap zal gevallen zijn. Een ogenblik van rust, na weer een inspannende dag. Wat is dat toch een rijke weldaad, gemeente? Dat de Heere dat in de schepping heeft gelegd. En dat de dag en de nacht elkaar afwisselen. En dat de Heere te midden van de drukte en alles wat van een mensenkind gevraagd wordt, een periode van rust geeft. De slaap, de rust van de nacht. Om nieuwe krachten op te doen en te rusten van alles wat je de vorige dag hebt kunnen doen. Staan we wel eens stil, dat dit een weldaad is. Dat dit ook weer iets is van de goedertierenheid van God, die hij in zijn algemene goedheid aan de mensen gegeven heeft. Ja, mag ik eens verder vragen, ben je zo wel eens onder je dekbed gekropen? En heb je zo wel eens je hoofd op je kussen neergelegd? En dat je de slaap en de nacht die voor je lag als een gave van God hebt gezien. Ja, dat je zelfs in de bewustheid mocht neerliggen en dat de Heere nooit slaapt en nooit sluimert. Wat een zegen zeg, als je na een drukke dag zo eens in bed mag neerliggen. En dat je je kinderlijk mag overgeven aan de bewarende hand van de Heere, die ook in de nacht waakt. Dat je het zelfs mag zingen, wat we samen gedaan hebben. Ik lag en sliep gerust. Van zeer en trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Nou weet ik niet of er veel mensen op de burcht Susan en rondom de, en in de stad Susan zo de nacht zijn ingegaan. Ach, de meeste mensen kenden de Heere niet en wisten niet wat het was dat er een God is die in de nacht niet slaapt, niet sluimert. De meeste zijn naar bed gegaan zoals alle andere dagen. En ze verwachten niets anders dan dat ze de volgende dag weer wakker zouden worden en weer hun werk konden doen. De nacht hoorde er gewoon bij, het was gewoon geworden. Maar zou iedereen wel geslapen hebben in Susan? Zou iedereen wel geslapen hebben in het grote rijk van koning Ahasveros? Zouden er geen Joden geweest zijn die opnieuw weer zo'n slapeloze nacht zijn ingegaan vanwege dat vreselijke dat ze gehoord hadden, die moordaanslag van Haman, en de 13e van de Adar kwam toch steeds dichterbij en er was nog steeds geen oplossing gekomen? O, je moet zomaar eens de dood voor ogen hebben. Je moet maar eens in de gaten hebben dat je 20 oktober zou moeten sterven. Dan doe je toch geen oog meer dicht? En Esther, zou zij geslapen hebben? Ik weet het niet, staat er niet, maar het kon best wel eens wezen dat Esther ook wakker heeft gelegen. Steeds maar met die vraag, waarom kon ik het nou toch niet zeggen? Wat is er nou toch? En hoe zal het morgen gaan? Zal ik morgen misschien de vrijmoedigheid hebben om het te zeggen? Of zal ik morgen weer tegengehouden worden? Misschien lag ze ook al wakker. Van één persoon weten we heel zeker dat hij niet kon slapen. En dat was koning Ahasveros. Het staat er zo opmerkelijk aan het begin van hoofdstuk 6. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Waarom? Oh ja, dat kun je natuurlijk ook met allerlei redenen gaan invullen. Reden die best nog wel waar zouden kunnen zijn. Misschien lag je ook wel wakker vanwege dat geheimzinnige van Esther. Of waren er zorgen in het Rijk, wie zal het zeggen? Maar laten we het maar niet in gaan vullen. Laten we maar gelijk naar de diepste oorzaak gaan kijken. Waarom Ahasveros in diezelfde nacht, tussen die twee maaltijden, niet kon slapen? Dat deed God. Dat deed de Heere. De Heere hield als het ware Ahasveros wakker, want de Heere was ook met deze slapeloze nacht voor Ahasveros bezig om de weg te banen in zijn voorzienige leiding naar de verlossing van zijn volk uit de dood. De Heere bezorgde de koning een slapeloze nacht. Ach, wie kent het niet van ons? Een slapeloze nacht. Wat kunnen de zorgen van je leven mee naar bed gaan? En tollen door je hoofd. Zorgen vanwege je gezin. Zorgen op je werk. Zorgen vanwege je gezondheid. Zorgen om je jongen die een andere weg gaat. Oh, dan kun je de slaap niet vatten. Wat duren de uren dan lang? Als je elk uur op je wekker ziet in die donkere nacht. En je draait op de ene kant en de andere kant. En de ene gedachte tolt over de andere heen in je hoofd. En je komt er maar niet uit. Wat een slapeloze nachten kun je zelfs hebben als je jong bent. Vanwege zorgen op school. Als je misschien zo gepest wordt op school. En dat je s'avonds maar niet kan slapen vanwege de angst om morgen maar weer naar school te gaan. Maar toch zou ik eens een vraag willen stellen bij al die slapeloze nachten die een mens kan hebben. Wie heeft wel eens wakker gelegen vanwege zijn ziel? Vanwege je onsterfelijke ziel. Heb je daar wel eens een slapeloze nacht of nachten van, dat de eeuwigheid zo oprijst, dat de eeuwigheid drukt, ja, dat de zonden je voor ogen zweven, dat je niet kan slapen vanwege je godsgemis, ja, dat je ligt te roepen om genade, dat je in die slapeloze nachten uitziet naar een woord van God. Ja, dat je in de nacht ligt te roepen om Christus. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen. Ken je zulke slapeloze nachten? Zouden dat nou verloren uren zijn? Zou dat invloed kunnen hebben op je dagelijks leven? Dat je denkt, ach, ik heb misschien maar 2 uurtjes geslapen. Hoe moet dat morgen toch? Ach, soms kan de geestelijke nood ook invloed hebben op je lichaam. Want een mens is zo'n uniek schepsel. Maar soms maakt de Heer het wel eens zo gemeente, dat als je zo'n slapeloze nacht heeft vanwege de geestelijke nood, dat je niet kan slapen, dat hij zelfs na die paar uurtjes die je geslapen hebt, de volgende dag je toch zoveel krachten wil geven, dat je gewoon je werk kan doen. Ja, dat is ook de trouwe zorg van de Heere, dat hij zelfs in de grootste smarten bijzonder kracht wil geven, uithoudingsvermogen wil geven, om de dingen van de dag vol te kunnen houden. Maar er kunnen ook wel eens van die andere slapeloze nachten zijn. Niet van die slapeloze nachten dat je vanwege de nood van je ziel wakker ligt, maar dat dat nachten zijn waarin je in de stilte Gods genade en Gods gunst mag overdenken en beleven. Dat zijn die nachten dat de Heer zo dicht bij je is. Dat zijn nachten waarbij je met David in Psalm 139 kan zingen: word ik wakker in het holst van de nacht, zo ben ik nog bij u. Dat zijn onvergetelijke nachten. Ken je die ook? Want weet je wat de Heer in zulke nachten geeft, als hij zo dichtbij is? Naar zijn eigen woord geeft hij psalmen in de nacht. En dan kun je midden in de nacht wel eens zomaar voor je uitzingen. Ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen. Tot de God des levens heffen. Ken je zulke slapeloze nachten? Weet je, als zulke nachten voorbij zijn en begint weer licht te worden, dan valt het je soms tegen dat het weer dag wordt. Want het was zo goed in de nacht nabij God te wezen. We gaan weer terug naar Ahasveros. Hij had ook een slapeloze nacht. En wat doet hij? Hij laat iemand komen van de hofhouding. Dag en nacht moest het personeel klaarstaan en hier zien we het ook. En wat moet die dienaar gaan doen, dat personeelslid van de koning? Hij moet gaan voorlezen uit de kronieken. En ook hierin schittert weer de regering van de Heere. Want er waren ook andere dingen die soms in de nacht gebruikt werden. Als een koning niet kon slapen, dan moest er muziek gemaakt worden. Maar dit keer denkt Ahasveros niet aan muziek. Hij denkt aan de kronieken, daar moet maar eens uit voorgelezen worden. En dan zie ik het in gedachten voor me, jongens en meisjes, daar ligt de koning op een prachtig bed met zo'n hemel erboven, prachtige kleding eromheen, maar ja, hij kan niet slapen. En naast zijn bed staat een stoel en daar gaat een dienaar zitten en hij heeft een van de kronieken in zijn hand, opgezocht in de bibliotheek van het paleis. En terwijl hij in die bibliotheek bezig was om een deel te pakken van die vele kronieken, die boeken die daar stonden, was het de hand des Heren die die dienaar deed grijpen naar het juiste boek. En met dat juiste boek is hij daar gaan zitten en begon hij te bladeren. En was het de hand des Heren die de hand van de dienaar zo leidde dat hij bij het juiste hoofdstuk terecht kwam dat deze nacht gelezen moest worden. Daar had die dienaar misschien helemaal niks van in de gaten. En dan komt hij precies bij die bladzijden terecht, waarin een vergeten gebeurtenis staat beschreven. Ja, van die 2 kamerlingen, weet je nog? Bigthana en Teres, die om een of andere reden een moordaanslag hadden bedacht en dat ook wilden uitvoeren om de koning van de troon te stoten, van het leven te beroven. Maar daar is Mordechai achtergekomen. En Mordechai heeft dat bekendgemaakt aan de koningin Esther. En Esther heeft het in naam van Mordechai bekendgemaakt bij de koning. Het was alweer een tijdje geleden. Mogelijk heeft Mordechai zo heel menselijk gedacht. Ja, zou de koning mij vergeten zijn? Want de koning heeft het toch maar aan mij te danken dat hij nog mag leven. Mordechai heeft misschien nog wel eens verwacht dat hij een brief zou krijgen van de koning. Of dat er een dienaar tot hem zou komen om hem te bedanken. Maar het was allemaal niet gebeurd. Daar zat God achter. Om Mordechai enerzijds te bewaren voor hoogmoed. Maar anderzijds was het Gods tijd nog niet. Want de Heer had een bedoeling met deze gebeurtenis. Die juist deze nacht wordt voorgelezen. Want juist nu heeft deze geschiedenis een zeer belangrijke functie. En als Ahasverus daar in dat heerlijke bed ligt te luisteren naar wat de dienaar aan het voorlezen is, en hij hoort van deze gebeurtenis, doet hij een ontdekking. En dan hoor ik Ahasverus zeggen, wacht eens even. Stop nu eens even. Is die Mordechai daar eigenlijk wel voor beloond? Wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? Dat was zijn ontdekking. Hij hoorde het, het bracht hem weer in herinnering, maar hij miste wat in de kronieken. Namelijk de manier waarop deze Mordechai werd beloond. Want hij hoort het goed, het was zijn weldoener. Hij had hem bewaard voor de dood. En die dienaar kan gelijk antwoord geven. Is goed op de hoogte van al het reilen en zeilen op de burcht Susan. En dan zegt hij het tegen Ahasverus. Nee koning, nee majesteit, er is niets gedaan aan deze man. Nou, maar dan moet dat wel goed gemaakt worden. En dat zal gebeuren ook. Zie daar de ontdekking van koning Ahasverus in die slapeloze nacht. Dan kom ik nog heel eventjes terug op die vraag die ik u net stelde. En die ik jou stelde. Ken je ook van die slapeloze nachten? En heb met name die nachten dat je ligt te woelen in je bed van zorgen en noden. Wat doe je dan eigenlijk? Wat doe je nou als je de slaap niet kan vatten en de uren verstrijken? Ga je dan ook wel eens wat lezen? Zoals koning Ahasverus? Nee, dan hoef je natuurlijk niet iemand wakker te maken die je gaat voorlezen, maar dat je zelf eens wat gaat lezen. Wat doe je dan? Als je om 4 uur nog wakker ligt? Pak je dan toch maar weer eens je iPhone of je tablet? Om daar maar eens wat te gaan zoeken, om de uren maar door te komen. Of dat je misschien daardoor wat slaper gaat worden. Ga je je gedachten en je nood waar je mee zit en je zorgen wat verdringen. Door maar weer op Facebook van alles te bekijken of op Instagram. Of misschien denk je nou laat ik maar weer eens een filmpje bekijken. Om mijn gedachten maar te verzetten. Of zijn er in ons midden die midden in de nacht nog wel eens naar het woord grijpen. Wat ligt er binnen handbereik op je nachtkastje? Of op je boekenplank vlak boven je bed? Ligt daar het woord van God? Je dagboekje? Of een ander boek waarin het gaat over de Heer en zijn dienst? Weet u, als de nood van de eeuwigheid gaat drukken en je ligt 's nachts wakker vanwege je ziel en je godsgemis en je zonde en je roepen om genade, dan ligt je Bijbeltje binnen handbereik. Dan ligt er een goed boek binnen handbereik. Want je hebt zo'n honger. En wat is dan de nacht soms een geschikt moment om in je nood, in de stilte, het woord te gaan lezen. Dat dierbare woord van God. Om in dat woord eens te ontdekken dat er een persoon is die je ook van de dood kan redden. Dat er een persoon is die de grootste weldoener is en die het liefste werk wat hij doet is om een zondaar van de eeuwige dood te verlossen. Om dan in de uren van de nacht
vanuit je nood eens in het woord te mogen ontdekken de Christus die al je krankheden kent en liefde rijk geneest en die van het verderf je leven wil verschonen. Mordechai was voor Ahasveros een redder. Maar de Heere stijgt daar ver bovenuit. En nu wil Ahasveros Mordechai hiervoor bedanken. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het is inmiddels vroeg in de morgen geworden en het boek der kronieken wordt weer weggelegd, dicht gedaan. De koning zal wel uit bed gegaan zijn, zich klaargemaakt hebben voor de nieuwe dag. Ondertussen peinzend hoe hij die Mordechai eens belonen zal. En als hij dan even later in vol ornaat weer naar de troonzaal gaat, komt hij erachter dat er al iemand op bezoek is gekomen. En enig onderzoek komt hij erachter dat het Haman is. Zijn adviseur, nou die komt als geroepen, dat komt mooi uit. Want dan kan hij Haman eens vragen hoe hij Mordechai kan belonen. Ja, Haman was ook gekomen. Ja, nee, niet om iets te vragen, maar om brutaal iets mee te delen. U kunt het vinden in vers 4. Hij kwam om iets te zeggen. Wat wilde hij zeggen? Namelijk, Mordechai moet aan de galg. Dus wat gebeurt er nou in die vroege morgen, gemeente? Daar ontmoeten twee mannen elkaar, waarvan we kunnen zeggen, twee zielen, één gedachte. En wie speelde in hun allebei de gedachte een rol? Mordechai. Zowel bij Ahasveros als bij Haman. En allebei willen ze Mordechai verhogen. Haman wil hem aan de galg verhogen. En Ahasveros wil hem met eer verhogen. Wie zal het winnen? Zie je de aloude strijd hierachter? Tussen Satan en Christus. Maar Satan zal het niet winnen. Want de Heere regeert. Hij is bezig om zijn volk te verlossen en de vijand te verdelgen. O, het ligt voor in de mond van Haman om te zeggen, Mordechai moet nu aan de galg. Maar na de etiketten van het hof mag hij niet eerst spreken, want de koning moet eerst spreken. Hoe ver gaat Gods beleid? En dan komt Ahasveros met een vraag. Hij wil advies van Haman. Wat zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Hoor je dat, jongens en meisjes? Ahasveros spreekt heel algemeen. Daar zit de leiding van de Heere achter. Ahasveros mag de naam van Mordechai niet noemen. En Haman heeft ook geen flauw vermoeden van dat de koning Mordechai voor ogen heeft. Weet je wat die man wel denkt? Oog, wil de koning iemand eer bewijzen? Kan er maar één zijn. Dat ben ik. En dan gaan gedachten snel, hoor, gemeente. Dat blijkt hier. Want wat komt dan voor een advies naar voren? Wat gaat Haman zeggen? Want hij denkt, dat bedoelt hij natuurlijk mij mee. Nou, dan zal ik het hoogste, het grootste, zal ik voorstellen. Namelijk, om een aantal uren de hoogste koninklijke eer te ontvangen die te ontvangen is. Dat voor een ogenblik Ahasveros geen koning is, maar ik. Preek je al een beetje mee, gemeente? Voelt u welke les hierin verborgen zit? Want wat vind je nou van Haman? Als je moet zeggen, nou koning, dan moet u uw kleed aan. Dan moet u uw kroon op het hoofd. En dan moet u op uw paard rijden. En dan moet u in zo openbaar mogelijk tentoongesteld worden. Hij moet rijden door de straten van de stad en zoveel mogelijk mensen moeten hem zien. En dan moet u de beste knecht die u hebt, die moet u voor dat paard uit laten gaan. En dan moet u iedereen door hem laten oproepen om te buigen. Zo beloont de koning iemand die hij eren wil. Wat vind je nou van zo'n man? Stel dat hij nou eens lid was in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Elburg en hij zat hier ergens zitten. En je wist dat hij dit had voorgesteld. Wat zou je van zo'n gemeentelid dan zeggen? Wat een hoogmoedige man is dat. Wat een arrogant mannetje. Dat hij dit wil begeren. Wat een hoogmoed. Of zou je vluchten in de binnenkamer? Omdat je in Haman je beeld gaat zien. Want zo ben je van nature. Vind je scherp? Is toch liefde? Want is zo. Wat wilde Haman ten diepste? Als Ahasveros zijn. Als de koning zijn. Ben je ook al in het paradijs in deze ogenblikken? Want u en ik wilden als God zijn. God de eer niet meer, maar ik. Voel je het wel eens? Hoe hoogmoedige mensjes we zijn. En wat hebben wij God daarmee op het hart getrapt, gemeente? Wat is dat de hoogste toppunt van hoogmoed? Maar juist zo God onterend, God van de troon en ik erop. Maar wat zegt de Heer? Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En dat zien we hier bij Haman al gebeuren. Want dan komt er een woord waarvan we nog een wel verwonderd mogen raken dat Haman er niet onder bezweken is toen hij het hoorde. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als gij gesproken hebt en doet Mordechai de Jood alzo, die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. Voelt u aan wat een vernedering dat voor Haman geweest is? Hij zag hem al hangen aan de galg. En dan moet hij deze Mordechai zo uitermate gaan verhogen en eer gaan bewijzen. En hij moet ervoor gaan lopen. En het is allemaal gebeurd zoals het moest gebeuren. Want de Heere zat daarachter. En wat denk u, zal dit niet wat moed gegeven hebben voor Mordechai? Zal het ook niet wat moed gegeven hebben voor het volk de Joden toen ze hem daar zagen gaan met Haman ervoor? Haman waarvan men dacht, die heeft bijna alle macht. Die krijgt bijna alles voor elkaar bij de koning. Dat ze dachten, nee, die machtige Haman is toch niet oppermachtig. En nu wordt er zelfs een Jood verhoogd. Zou de Heere nog genadig zijn? Zo heeft Ahasveros Mordechai willen eren. Dan ga ik met u naar de koning der koningen. En die koning der koningen wil ook zo graag iemand eren. Want wat heeft de Heere gezegd? Ik lees het in 1 Samuel 2 vers 30. Die mij eren zal, zal ik eren. En het einde van Psalm 84 luidt, want God de Heere is een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Van wie kan de Heere dat zeggen? Wie eert God? Niemand. Want we zijn gevallen mensenkinderen, gemeente. Maar kan de Heere dit woord dan wel waarmaken? Klopt dit dan wel? Die mij zal eren, zal ik eren. Maar als er nou niemand is die God eert, dan kan God toch op zijn beurt ook die personen niet eren? Dan is het toch hopeloos? Dan klopt dit woord toch niet? Is er echt niemand waarvan God kan zeggen, die mij zal eren? Ja, die is er. Eén. Dat is zijn geliefde zoon. Die echt kon zeggen met een oprecht hart, met woord en daad. Ik heb u verheerlijkt, o Vader. Wat heeft Christus de deugden van zijn Vader niet verheerlijkt door lijden en sterven? Zo is hij de dood ingegaan. Ja, hij heeft het uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. En daarin heeft hij God de Vader de hoogste eer gegeven. Maar op grond van die eer die Christus zijn Vader gegeven heeft, heeft de Vader alle eer aan zijn Zoon gegeven, want hij wekte hem op uit de doden. Hij nam hem op in de hemelse heerlijkheid en heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. En wat wordt nu het wonder voor degenen die buiten deze Christus niet meer kunnen leven? Wat wordt het wonder voor Gods kinderen? Dat God in hen een welbehagen heeft en dat hij hen aanziet in Christus. En dat hij ze daarom eer en heerlijkheid gaat geven. Ik eer? Nee, dat kan toch niet? Ja, toch kan het. Vanwege Christus. Want God ziet zijn kerk aan in Christus. En daarom zal hij zijn kerk straks in de eeuwigheid volkomen. Ook met eer kronen. En wat blijft er dan over voor een kind van God die thuis mag komen? Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.
dat wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo mocht het evangelie verkondigd worden, hoorbaar en zichtbaar in dit morgenuur. En Heere, dat we het niet naast ons neer zouden leggen. Want het is van tweeën één. Of wij zijn een Mordechai die zich leerde vernederen voor u, maar die werd door u verhoogd. Of we zijn, zoals we van nature ook geboren worden, nog steeds zo'n Haman die zichzelf en altijd maar weer verhoogt, maar die zullen vernederd worden. O Heere, laat de vraag diep in ons in mogen dringen, wie zijn wij? Het is van tweeën één, we zijn of in Adam, of in Christus. En nu het wonder dat een verloren mensenkind nog behouden kan worden door en in Christus. Geef ons dat allemaal, Heere. Wilt u ons veilig thuis brengen, wilt u het werk van de zonneschool zegenen en geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Wij hebben dat niet verdiend, we vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. 131 vers 4. Vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.